Mensen, we zijn met een speciale NBA Block Party podcast. Ik heb namelijk niet alleen een hele gewaardeerde gast, Anouar. Dan weet je, dit wordt hoogniveau podcast. Maar ik heb ook iemand die eigenlijk doet waar Anouar en ik al jaren van dromen. Die heeft namelijk de NBA Draft Combine gedaan, afgelopen dagen. Jesse Edwards. Hoe is het?
Thanks dat ik erbij mag zijn. Het gaat heel goed. Het gaat goed. Ja,
ik heb er trouwens nooit over gedroomd, ja. Want mijn lengte haalde ik sowieso nooit NBA. Ik was nooit zo lang, dus voor mij is het sowieso nooit een droom geweest. Hè?
Ik ben zelf ook 1,77 en ik heb er gewoon wel van gedroomd. Ik dacht, Muxie Bogues kan het, dan kan ik het ook. Maar misschien had ik iets eerder dan op mijn 16e moeten beginnen met basketbal.
Dat sowieso.
Ja, kom uit een dorp, man. Iedereen voetbalt hier. Totdat je ontdekt dat helemaal geen leuke sport is. Hoe voel je, Jesse? Hoe is het met je?
Ja, goed. Ik heb gewoon natuurlijk een drukke week, maar echt een topweek gehad. Alles ja, wat je weet, je soort van verwacht heb ik zitten doen. Dat is echt top, weet je wel. Echt die droom is ook echt waar gekomen. Maar het is wel echt super, super druk geweest. Dus ik heb ook gewoon even lekker recovery tijd genomen deze laatste dag. Dus,
heel goed. Nou, ik kan me, want we gaan zo even praten over je waar je vandaan komt, hoe je überhaupt met basketbal in aanraking bent gekomen, et cetera. Het hele achtergrondverhaal, wat je waarschijnlijk 100 keer verteld hebt. Maar ik ben vooral benieuwd, als je dan opgeroepen wordt voor zo'n NBA Draft Combine, ben je dan ook nog gewoon soort zenuwachtig van, dit is wel even een momentje in elkaar, hier moet ik wel even laten zien wat ik kan. Of denk je, gewoon een training, leuke gasten, we gaan er gewoon een feestje van maken.
Ik denk allebei zo. Je probeert die tweede gedachte te doen, zeg maar, gewoon voor jezelf, zeg maar. Je probeert zoveel mogelijk gewoon het rustig te houden, niet te groot te maken in je hoofd, maar ik denk, je hebt überhaupt wel even dat gevoel dat je een soort van je beste kant wil laten zien, zeg maar. Dus je bent sowieso wel een beetje nerveus, zeg maar. Dat had ik wel. Ik had wel voor die elite camp ten eerste, zeg maar, was ik wel een beetje nerveus.
Ja, dat was jouw voorportaal, ja.
Ja, dat ik die goed zou doen. En toen had ik dus een goede eerste wedstrijd bij die, dat vond ik me iets beter. Goede tweede game. En toen ik, zeg maar, opgeroepen werd voor de combine, toen was ik wel iets meer confident wel. Maar alsnog, je blijft gewoon nerveus, toch? Want het is, je hebt drie games, je hebt eigenlijk drie dagen waar je alles wil laten zien wat je hebt, opgebouwd de laatste paar jaar en zo. Ja, sowieso wel.
Ik kan me voorstellen. En het is natuurlijk ook nog zo dat je je niet alleen individueel wil laten zien dat je kan, maar als je natuurlijk die scrimmages gaat spelen. Ja, je kan natuurlijk alles proberen af te dunken en elke keer als je een bal krijgt dat je een soort zwart gat bent waarin de bal verdwijnt en nooit meer terugkomt voor je teamgenoten.
Moet ik ook niet egoïstisch zijn, denk ik. Want je kan ook niet zeggen van, mijn punten moeten omhoog. Nee, je moet volgens mij ook in teambelang denken, want dat is die scout natuurlijk ook.
Juist dat, denk ik. Juist dat heel erg. Dat was ook soort van echt belangrijk voor mij, juist omdat soort van, ik was, de laatste paar jaar was ik, ik was geen zwart gat. Maar ik nam veel schoten. Ik was veel aan de bal. Ik was in de post, weet je wel. Dus ik zelfs spel verdedigde. Ja, precies. Dus nu, van elk team wat je hebt gehoord en ook van überhaupt als je er gewoon over nadenkt, weet je wel. Je gaat niet die rol, op welk team je ook komt, je krijgt die rol. Dus je moet gewoon laten zien dat je andere dingen kan, dat je een andere rol kan spelen, dat je gewoon een die supplier kan zijn, dat je een rim protector, rim runner, alle andere dingen kan doen in een andere rol. Maar dat is ook wat ik speelde, zeg maar, hoe ik speelde voordat ik
zeker.
Ja, nou, maar is het een grote stap trouwens? Sorry, is het een grote stap van je laatste week in college naar nu de combine? Zie je al, en zeg, wow, het niveau is echt next level. Want het zijn allemaal college gasten eigenlijk allemaal, alsnog.
Ja, sowieso. Het verschil is, zeg maar, normaal in een college game, dan speel je en dan heeft de tegenstander 1 of 2 sterren, weet je wel. En nu zijn het echt gewoon de echte sterren van elk team, zeg maar. Dus het is gewoon een soort van de beste van de beste. En niemand is een mediocre, zeg maar. Dus dat is een beetje het verschil. En dat maakt het echt wel vet.
Ja. Je wil je ook meten tegenover de best natuurlijk. Zit je ook bij elkaar in de kleedkamer? Of krijg je, weet je wel, net als met... Je bent elkaar in de kleedkamer, met elkaar hangen buiten de trainingen? Of is het doggy dog world en maakt niet uit, we zijn geen vrienden deze drie dagen?
Nee, allebei wel. Want ik denk je trainste, ja, je zit in de kleedkamer. Dus bijvoorbeeld met elke er waren vier teams, soort van. En ten eerste, je doet alle tests, zeg maar, samen. Dus je zit in één grote soort hal, dus je ook, zitten ze je te meten. En te,
oh ja, dat
ja. Zeg maar, je vette percentages, al dat soort dingen zitten ze te doen. En dan wacht je gewoon in één rij, zeg maar. Dus dan ga je gewoon lekker praten met elkaar. Dan ben je gewoon... Je leert eigenlijk iedereen gewoon best goed kennen in je drive class. En dan... bij het springen, rennen, al die dingen, hetzelfde verhaal, weet je wel. Je staat er, je moet weer wachten tot iedereen is geweest, zeg maar. En dan zit je gewoon een prijs te maken en zo met iedereen. En dan zijn het vaak ook guys waar je toch al tegen hebt gespeeld. Dus,
ja, tuurlijk, ja.
Ja, of het een nummer 1, 5, 10 pick is, zeg maar, iedereen praat al met elkaar. En ja, in de kleedkamer, voor de games zit je ook met z'n allen in de kleedkamer. Dus dan is het wel meer competitief. Weet je wel? Want dan wil je toch wel echt laten zien, maar, dat je beter bent dan iedereen. Maar alsnog, ja, je bouwt wel gewoon even een relatie met iedereen.
Zien ze trouwens ook gewoon dat jij uit Nederland komt? Want Jesse Edwards, ja, dat, waarschijnlijk zullen ze denken, oh, dit is een Amerikaan gewoon, dit is een van ons. En vragen ze dingen van, hey, hoe is het in Nederland of whatever? Dat soort dingen krijg je natuurlijk waarschijnlijk ook.
Ja. En vooral omdat Quinter ook is, zeg maar. We zitten samen hier, zeg maar. Dus dan hoe heet het? Dan valt het meer op dat er twee Nederlandse vlaggetjes staan bij die, de lijst van spelers, zeg maar. Dus ja, ze weten wel, zeg maar, dat we Nederlands zijn. En hoe heet het? Bijvoorbeeld bij alle reporters of zo, die hebben altijd al een soort van, zijn we benieuwd hoe het in Amsterdam is.
Ja,
hoe
het is altijd Amsterdam.
Wat ik kan, ja.
Ja, zeker. Ja, maar wel vet. Ja, en dan was het deze draft combine. Als je nu zo kijkt naar al die gasten die je gesproken hebt daar. Volgens mij moest je ook veel Frans praten, want er zitten ook een paar Franse talenten tussen. Waren die daar ook bij de draft combine of niet?
Ja, Alexander Sarr was er volgens mij wel, toch?
Ja, precies. Dat beoogde nummer 1. Hij speelt ook jouw positie, hè, Alexander Sarr? Tenminste, 4-5.
Ja, hij speelt 5, ja.
Heb je tegen hem gespeeld of met hem gespeeld?
Hij deed, zeg maar, ik denk de top, laat ik zeggen...
Oh ja, die deden niet alle wedstrijden mee.
Die doen niet die games, die doen de scrimmages niet mee. Die doen alle andere dingen, behalve de scrimmages. Dus die had ik niet echt gespeeld, maar... bij mij zaten wel een paar andere... Ik had de center, die heette Adem Bona op mijn team. Die was voor Turkije.
Oh, Bona, ja. Fysiek, groot en sterk.
Bronny James had bij jou in het team?
Ja, Bronny James had bij mij in het team. Dus ik had op zich wel, ja, we hebben alles gewonnen. maar ja, dat was, dus er zaten ook wel wat internationals in die scrimmages. En ja, zoals je zegt, Bona, monster man. Dus hij zat er gewoon lekker dunkelen.
ja, dat heb ik gezien.
Ja, hij speelde tegen een paar andere, ook een paar Afrikaanse centen. Die spreken ook altijd Frans. Er zijn wel veel Fransen.
Ja,
ja, hè? Frankrijk is up and coming.
Maar het is trouwens wel een voordeel dat je bij Bronny in het team zat. Want de media aandacht natuurlijk rondom hem is mega. Ja. En ik zag highlights waarin jij ook een screen voor hem zette. Waarin hij die floater maakte. Nou ja, dat was een screen van jou. Jij vroeg wel de bal, die kreeg hem niet. Je wilde pick and roll wilde. Ik zag het wel.
Als we het afgeven.
Hij gaf me niet af, maar je komt wel in zo'n highlight door die screen. Weet je, door de rebound. Mensen gaan wel meer op je letten. Omdat er toch alle media aandacht op hem komt ook.
Ja, nee, echt man, echt. Of het gewoon in waar hij ook was, is een soort van 5 camera's op achter hem aan. En deze man probeert niet eens, hij doet niet eens iets geks of zo. Hij loopt gewoon naar zijn, weet ik veel, naar zijn kamer of zo. En het zijn gewoon camera's. Het is echt bizar bij hem hoeveel aandacht, zeg maar, daarvoor is. Vooral met de combine en zo. Dus ik vond het meestal, maar ik merk gewoon van, hij is gewoon een heel normale, gewoon aardige guy, zeg maar. Ja. En hij probeert ook niet per se iets groots van te maken, maar ja, het is gewoon zo met zijn naam en met alles om hem heen. Dus, dat maakt het veel meer anders nog.
Was je, als je zo om je heen keek, bijvoorbeeld Bronny James, waren er mensen waar je verrast van was? Dat je dacht, oh zo, dit is wel echt, waar je ook nog niet tegen gespeeld had misschien?
Op het veld bedoel je? Of,
ja, op het veld, ja.
Ik zit te denken. Er waren wat jonge guys van mijn team, dat AJ Johnson heette, die speelde in Australische League. En die is echt zo'n jonge guy, die gaat ook wel hoger drive worden, maar die is zo atletisch, jongen. Gaat nergens zo. Die zat op mensen te dunken hier ook. Hij zat ook in mijn team. Ik zit te denken welke spelers meer wat, ja, vooral wat centers die ik nog niet tegenspeeld had, zoals Bona. Die andere heette Dante van Oregon. Ja, waren wel wat goede guys. En ook bijvoorbeeld dus die andere college stars, die Klingen en Zach Edey en zo. Enorme guys, man. Enorme.
Ja, zijn dat zelfs jij denkt, oh, zo, die zijn groot.
Ja, bij Edey vooral. Ja, die Klingen is ongeveer, die is iets langer, een paar centimeter, maar
ik zag hem sprinten trouwens, die Edey. Die deed die mee aan die sprint. Nou, dat had ik beter niet kunnen doen, dacht ik aan mezelf. Maar het grappige is, Tom Brady heeft dat ook ooit een keer gedaan. Hè? Die sprint van hem is ook jarenlang zijn ze belachelijk over gemaakt. Hè? Dus het zegt uiteindelijk niks, hè?
Nee, totaal niet. Het helpt een beetje met inschatten, maar het heeft, uiteindelijk gaat het helemaal niet.
Heb je ook al die dingen gedaan, die vertical jump en al die andere dingen, al die dingetjes?
Ja.
Tevreden over?
Ja, op zich wel. Meestal is dat ook wel iets waar ik echt wel... ja, goed in mensen, maar dus ik ben in die jumps ben ik gewoon altijd al top. Dus ik bij de centers top 5. Er waren een paar die Bona, die op de een of andere manier Bona springt, zie ik ook. Dus volgens mij zat ik hetzelfde als Sar bijvoorbeeld. Dus ik heb bij Sar eigenlijk allezelfde mensen als Sar. Dus voor vergelijking is dat best goed, zeg maar. Dus ja, daar was ik wel. Ja, was ik
dat is ook weer zoiets, als zij zijn naam zien op plek 4 en ze zien jouw naam eronder of net erboven, dan denken ze, hé, hoe is dat guy?
Ja, echt. Gewoon een soort van al die vergelijkingen of wat dan ook, zijn altijd al goed, zeg maar, als je daar dus een beetje wel boven staat. Of,
maar ze moeten wel oppassen dat je jouw naam niet, want ik zat te kijken naar een scrimmage en zag ik boxscores onder J. Edwards. Bleek het om Justin Edwards te zijn. Ik dacht, hè?
Oh ja, dat was er nog een.
Twee J. Edwards daar, dus oppassen dat ze... Nou ja, het kan zomaar zijn, hoor. Top voor jou, dat er een team heel hoog jou kiest van... Nee, ja, dat is ook... Oh, we moesten eigenlijk wel de Justin willen hebben, maar ja. Nu hebben we Jesse, dat is ook wel leuk.
Wij zitten hier 5-3 punten in.
Ja, precies.
Zo'n teleurstelling dan op trainingskamp. Hey, en ik weet niet hoe ver. Kijk, je gaat natuurlijk geen geheimen weggeven of in die zin. Maar heb je al geruchten gehoord of teams die geïnteresseerd zijn? Of is dat allemaal, blijft dat allemaal netjes in de klapblokken, zeg maar?
Ja, nee, het is... Hoe heet het? Ik heb er ook gewoon over nagedacht natuurlijk de laatste paar dagen. Maar je weet het echt nog niet. Maar het is vooral heel veel interesse. En je hoort zo van, je hebt veel interesse. En deze teams ga je een workout bij doen, zeg maar. Dus,
Okay.
Dus ik weet, zeg maar, waar ik workouts ga doen. En ik weet waar de interesse ongeveer ligt. Maar ik zeg echt, zeg maar, nee. Het ligt ook heel erg aan nog of de trades die gemaakt gaan worden. En,
ja.
Hoe de play-offs zijn. Echt elke ding in de komende maand kan nog in.
Wat heb je al met teams gesproken? Of is het allemaal via jouw management gegaan?
Nee, ik heb nu een stuk of 15 teams gesproken.
Oké.
Okay. Dus daarom heb ik ook nog niet echt een space.
Nee, snap ik ook. En we willen natuurlijk allemaal gewoon graag... Kijk, iedereen, ook in Nederland, onze luisteraars, wij twee willen gewoon graag jou, Quinten.
Hopelijk Tristan ook nog.
Tristan natuurlijk, die speelt ook
desnoods
nog.
Desnoods via de G-League, weet je, bij wijze van spreken. Dat kan ook nog, hè?
Ga in die NBA spelen, man. Wij willen dat. Dus, nee, maar het is wat je zegt. En er hangt ook zo verschrikkelijk veel vanaf aan factoren nog. Of teams die net op dat moment... dat je enigszins potentie maakt om gekozen te worden, behoefte hebben aan een type speler zoals jij, et cetera. Nou, denk ik natuurlijk dat elk team behoefte heeft aan een type speler zoals jij. Maar goed, daarom ben ik geen GM in de NBA.
mocht het nou niet lukken... Beter ook trouwens, hoor, voor iedereen.
Mocht het niet lukken, Westland Stars Heren 2 kan ook nog een goede punt gebruiken, Heren 2. Je hoeft geen contributie te betalen. Maar mooi man. Hey, en hoe ziet je programma er dan vanaf nu uit, na deze Draft Combine? Wat gaat er nu gebeuren de komende weken?
Voor mij, ik heb dus ik heb nu nog 2 dagen de combine, maar het zijn alleen medische testen.
Ja.
Dus ik heb, ik moet MRI's, CT's, wat dan ook voor scans gaan doen de laatste dagen. En daarna terug naar mijn trainingskamp in LA. Daar trainen tot we hebben Pro Day. Dus dat is eigenlijk waar alle teams nog een keer langskomen, maar dan bij je agency. En dan soort van heeft de agency wat meer invloed. Eigenlijk alle invloed op hoe de workout gedaan gaat worden. Dus dan kunnen ze echt van je beste kant laten zien in plaats van de NBA die alles neutraal organiseert, zeg maar. Dus dat heb ik de pro day. En dan daarna heb ik nog, laten we zeggen, ik denk 7, 8. Ik weet nog niet precies hoeveel, maar waarschijnlijk 7, 8, 9 workouts. En dan vlieg je dus naar elke stad om die te gaan doen. Ja.
Ja.
Dat is echt super vet, maar ook echt super druk.
Ja, mooi. Ja, het is ook wel een beetje die NBA lifestyle al natuurlijk, waarbij je ook 3-4 keer per week moet vliegen om wedstrijden te spelen. Maar wel heel vet, man. En even voor alle jonge luisteraars die horen dit, die denken zo, NBA Draft Combine, hoe kom ik daar dan? Hoe is jouw, laten we even bij alle, hoe ben je ooit begonnen met basketbal?
Ja, ik ben begonnen gewoon veldjes bij mij in de buurt, gewoon voor de lol. Ik was 12, 13, 14 toen ik en mijn broer... Ja, toen ik en mijn broer... Want ik speelde dus ook voetbal. Ik was voetbal, ik was ook atletiek, dus ik was juist van mijn 5e tot mijn 11e of zo atletiek. En toen een beetje voetbal. En toen pas basketbal. Dus ik en mijn broers gingen wel op veldjes spelen voor lol. We gingen video's kijken, All-Star Games, games om 2 uur 's nachts en zo, dat soort dingen.
Ja,
ja, gewoon de klassieke manier.
Ja.
Ik denk 14 toen ik voor het eerst dus bij Apollo, in Amsterdam Apollo, een soort van had aangemeld voor een team. Volgende jaar kwam ik erin en toen 16-2 gespeeld. Toen een jaartje 16-2, een beetje 1. Dus ik heb eigenlijk altijd een beetje tweede team gezeten en zo.
Ja.
Nooit onder als team geprobeerd, zeg maar, met die try-outs niet gehaald.
Zo, ja, dat ken ik, ja.
Nederlands team sowieso nog niet op dat punt. Toen nu 18-2. Dus ik zat eigenlijk bij Apollo, ben ik een beetje opgebouwd van stap voor stap. Weet je wel, dat ik ook meer skills kreeg, beter speler werd. Maar ik was nog niet echt een serieuze basketballer, denk ik, kan je zeggen. Want ik trainde gewoon na school, weet je wel. En dat is vooral gewoon voor de lol. En dat is ook goed, denk ik. Want daar heb ik ook lang gewoon echt die lol erin gehouden.
Ja.
En toen, 18-1. Mijn laatste jaar, toen was ik 17. En toen kwam ik dus echt in het soort van... eindelijk in het eerste team. Nog steeds geen Nederlands team, nog steeds geen Noord-Hollands team of wat dan ook. Maar toen speelde ik met Quinten. Een hoop andere guys. Elian, Karijn, allemaal in het team. En toen wonnen we. Siem ook nog. En River. Toen wonnen we het Nederlands team. Het Nederlands kampioenschap. En toen ging mijn broer in datzelfde jaar ook naar Amerika voor college. Dus toen had ik een beetje zo van, weet je wat, misschien kan ik ook naar college gaan. Dat was toen een beetje op die manier het doel geworden. Want ik was zelf iets beter geworden en mijn broer had net dat pad uitgelegd, zeg maar. Dus dat is hoe ik een beetje dat idee kreeg. Maar ja, ik moest er zelf ook nog komen, dus... ik ging kijken in Duitsland voor een soort van trainingsmogelijkheden voor een jaar, opleidingen. En toen ik daarmee bezig was, toen kreeg ik een mail van Brewster. Dus dat was voor mij meer toeval dat ik toen gescout werd. Maar initieel was het plan om via Duitsland met een soort college agent aandacht daar te krijgen van trainers. En toen uiteindelijk werd ik gescout. Dat is hoe een beetje voor mij is gegaan, maar dat is die Duitse route had uiteindelijk net zo goed, denk ik.
Ja, en Henk heeft het natuurlijk altijd over de Spaanse route, waar nu ook even kijken, Jannik Kraag natuurlijk speelt. Dus er zijn inderdaad altijd meerdere routes, maar het is vanuit Nederland natuurlijk altijd lastig, omdat er hier gewoon We hebben hier niet echt een plek waar scouts rondlopen of dat, volle bak dus, opletten, zeg maar.
Dat lijkt me dus wel echt tof als het eindelijk op een gegeven moment wel in Amsterdam of in welke club in Leiden, wat dan ook, dat er echt een plek is waar je als Nederlander gewoon, ja, ik weet niet hoe je het zou noemen, of het nou een pro day is of een college day of wat dan ook, dat er gewoon echt een plek in de tijd is dat er gewoon scouts in Nederland zijn. En dat je als talent ook gewoon gezien kan worden, weet je wel?
Nou, dat zeker. En als je kijkt hoe de competities in... Henk heeft het altijd over Duitsland, hoe goed die het gedaan hebben de afgelopen pak een beetje 10 jaar... in het opzetten van een programma om de topcompetitie Duitsland naar een hoger niveau te krijgen. Maar dat moet kan natuurlijk alleen als je de laag eronder ook goed neerzet. Frankrijk heeft het natuurlijk al een paar jaar eerder gedaan en die plukken daar nu de vruchten van. Dus het is wel mogelijk. En Slovenië een klein land, Servië een klein land, Litouwen. Het zijn allemaal kleine landen, net als Nederland. Maar die kunnen wel leveren wel elke keer talent af. Ja, als het op een gegeven moment... En het heeft ook te maken met gasten zoals jij en Quinten, Tristan. Die dit soort stappen gaan zetten. Waardoor ook meer mensen denken, hey, dat Nederland, daar zie ik nu, die zie ik nu 2-3 keer voorbij komen. Daar gebeurt iets. Dus ook jullie hebben daar... Ik wil verder geen druk op je schouders leggen, maar ook jullie hebben daarin een mooie
over 10 jaar verwacht 30 Nederlanders in de NBA. En dat ben jij verantwoordelijk voor, in principe. Dus succes.
Dat is mijn schoentje dan ook. Nee, dat is mooi, man. Hey, want je noemt het even tussen neus en lippen door. Maar jij en Quinten gaan al gewoon way back, toch? Jullie spelen al echt al heel langzaam. Of tegen elkaar, want in college zat je ook nog in dezelfde... In de ACC allebei. Dus speelde je tegen elkaar. Jullie komen elkaar gewoon... Je komen niet van elkaar af, denk ik.
Nee, hopelijk niet. Maar hopelijk blijven gewoon lekker tegen elkaar spelen. Ja, precies. Dus in het eerste team waar ik dus aanmeldde... Toen zat hij al in dat team... En als we het hebben over Tris bijvoorbeeld, die kwam dus, daar heb ik ook mee gespeeld vanaf dat ik 16 was bij Apollo. En ook trouwens David, die ook nog bij Kansas State zit, die speelde ik ook tegen. Maar die dat was ik iets ouder. Maar ja, Quinten is echt van begin. Maar ja, inderdaad, bij Apollo, 14, 16, 18. ACC, kom bij Nederland.
Ik zat vandaag nog wat wedstrijdjes van jullie samen terug te kijken. Waar je tegen elkaar speelde. Syracuse tegen je vorige college team. Tegen Boston College. Ik geloof dat een van die wedstrijden. Krijg jij de bal 0-0. Krijg jij de bal. Het eerste wat je doet is Quinten opeten in de post. En 2 punten. Maar ik kan me ook voorstellen dat jullie daar. Buiten de wedstrijd.
Alles wat Quinten hem. Ik kan me ook herinneren dat Quinten hem. Wie was dat? Iemand had jou gefaked. Ik weet niet meer. Was dat David of Quinten? David volgens mij, hè?
Dat was David. Goed, dit moet ik altijd zeggen als we het over David hebben. Die is als 8-jarige bij mij begonnen in de Benjamins van de Westland Stars. Ik bedoel, zijn echte opleiding heeft hij natuurlijk gekregen bij Locomotive Rijswijk. Maar eerste keer balcontact, ik claim hem.
Dus voor jou is het Westland Stars 1 en dan Apollo 2 qua jeugdopleiding Nederland.
Ja, dat is eigenlijk wel een beetje niveau. Nee, mooi man. Hey, je college years, je hebt nog een switch gemaakt. Hoe heb je college ervaren? Hoe was dat voor jou als speler? Want je hebt niet alleen een switch gemaakt, maar je bent ook van amateur naar eigenlijk een soort semi-pro-pro gegaan. Want de hele college is natuurlijk, daar zijn de regels veranderd, waardoor je ineens wel een contract kon tekenen. In plaats van alleen maar vrijwillig je talenten in moest zetten voor de eer en glorie van de universiteit. Want het is best wel een bijzondere periode voor college basketball. Hoe heb jij dat ervaren?
Ja, het is voor mij natuurlijk, zeg maar, aan het begin was het vooral gewoon... Dat ik, alles was gewoon wauw, weet je wel, college, je hebt de beste faciliteiten, je hebt een stadion, dat is nog steeds het grootste stadion voor basketbal ter wereld, bij Syracuse. Dus alles voor mij was gewoon, weet je wel, aan het begin maakte er geen reet uit, ik speelde überhaupt niet. Het was gewoon beter te worden, zeg maar. Nog steeds, elk jaar waar je ook bent, ben je aan het beter worden, maar... Daar moest je echt nog een soort van het begin van basketbal zien. En ik kwam net nog een half jaar geleden van Apollo. En alles was een soort van nieuw. Dus ja, toen ik daar aan het opbouwen was, in het eerste jaar speelde ik nog niet. Tweede jaar eigenlijk ook nog niet. Terwijl ik wel toen begon te geloven dat ik, goed genoeg aan het worden was. En toen derde jaar kwam ik er eindelijk echt een beetje in het team. En ik startte en ik speelde veel. En vierde jaar... nog meer. En ik werd meer een soort leider op het team en dat soort dingen. Ja. Dus, ja, en als we dan hebben over ja, bijvoorbeeld die, wat je net zei, die, de NIL, dat geld, dan... dat vierde jaar zou ik zeggen, toen dacht ik er een beetje aan, van ja, dat zou op zich nu wel, aangezien ik op dat moment wel een van de main guys op het team was, dat ik wel, vooral omdat er natuurlijk anderen waren die toen wel al aan het verdienen waren.
Ja, ja, ja.
Oh ja, misschien is het ook wel
mogelijk, ja.
Mogelijk of eerlijk vijf, zes andere guys hier best wel veel gewoon hier zitten te verdienen. En ik, ja. Ja, nu, dat ik misschien ook even moet gaan kijken hoe dat werkt, zeg maar. Dus ja, dat kwam aan het einde bij mij pas bij.
En waren het dan van die reclames die je dan moet doen, van die local commercials?
Nee, dat überhaupt, als je dat is het gekke. Je hebt überhaupt eigenlijk wel niet, je mag niet commercials, zeg maar, doen. Okay. Maar
weet
je,
nee.
Toen, dat mag nu voor mag eigenlijk alles voor NIL. Ja. Dus je mag commercials voor auto's, je mag commercials voor...
En wat heb je gedaan? Voor auto's?
ik zit even te denken. Volgens mij heb ik wel eentje voor auto's gedaan. Ik had eentje voor een law firm, ik had eentje voor een... niks geks of zo. Ik had wel geen...
Matrosse koning, ja.
Hier, deze pilletje.
Hey, maar wel... maar even, je hebt natuurlijk onder andere bij Syracuse gespeeld. Maar dat is natuurlijk een legendarische coach. Een aantal grote spelers die daar vandaan komen. Onder andere Carmelo Anthony. Ik kan me voorstellen, ik weet niet of hij wel eens op visite kwam bij zijn oude college.
Volgens mij je laatste wedstrijd toch, Daro, hè?
Ja, ik kwam wel één keer per jaar ongeveer, kwam hij langs.
Ja, ik kan me voorstellen, ik weet hoe, als je hem voor de eerste keer dan ziet... Dat is, lijkt me ook wel, dat is een, ja, je zegt, ik kijk altijd All-Star Game. Daar speelde die denk ik in toen jij de All-Star Game begon te kijken. Het lijkt me zo'n rare gewaarwording als je gewoon, je bent gewoon een gast uit Nederland, Apollo. En dan ineens komt Carmelo Anthony een handje geven omdat je op dezelfde universiteit speelt.
Ja, 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 dat is precies. En het blijft al net zo bizar, maar het gebeurt gewoon steeds meer en meer. Bijvoorbeeld Melo is een van de sterren die ik... ja, dat ik echt, en toen was ik echt van, ja, zoals je zegt, toch? Zo van, in plaats van dat ik hem zit te kijken of op het spel zit te spelen of zo, dan zat hij dus bij onze game. En dan na de game kwam hij ook nog in de kleedkamer voor iedereen hallo zeggen en zeggen van, ja, dit, dat, goed, slecht of gewoon, weet je wel. Dat is gewoon zo een bizarre turnaround, zeg maar. En wel echt zo vet, zeg maar. Dus ja, dat voelt. En het gekke was dat jaar... We hadden een soort, ik weet niet hoe je dat noemt, een soort celebrity guy. Die dus, dat is een soort biljonair die elke game eigenlijk probeerde celebrity mee te nemen naar de game.
Oh,
zeg maar.
Ja,
dus,
ja, ja. Voor de aandacht.
Ja, dat jaar waren er echt bizar veel celebrities bij de game. Zeg maar. Dus dan was het volgende game, was Giannis bij de wedstrijd.
Heb je nog een foto meegemaakt, hè?
Ja, precies, precies. Dus bij Syracuse was ik echt soort van... Ik snap er helemaal niks meer van. Zeg maar, want bijvoorbeeld Jimmy Fallon, Tom Brady kwamen kijken. En dan was ze van, wat is dit?
Wat is dit voor wereld? Dit is absurd, ja.
Het zijn gewoon je games. Maar dan is het opeens allemaal anders. Zonder dat er allemaal celebs bij naast de bench zitten. Dus dan zit je op de bank en dan probeer je te focussen. Maar er zitten dus al deze stars een beetje hier... naast je, zeg maar.
Matthijs, ik was dus ook een keer uitgenodigd om te komen kijken. Maar uitgerekend die dag, hè, was er een sneeuwstorm van hier tot Tokio.
Vliegtuig.
Ik wilde met de bus, maar de bus reed ook niet. Want het was vanuit New York. Ik was in New York. Het was 4 uur, volgens mij, is het met de bus van New York. Nou, die bus reed ook niet. Dus ik zie hem die ochtend appen. Ja, sorry, ik kan niet komen. Ik zit vast. Ik zit nog in New York, man.
Ik weet die nog.
Ik baal er wel van, want ik had wel... anders zat ik gewoon front row waarschijnlijk. Kortzijd sowieso, minimaal. Hè, dus,
naast Jennifer Lopez.
Zij naast mij in principe is het dan de regel altijd.
Jennifer Lopez, ook groot fan van de 3-2-zone, heb ik begrepen. Want, anders kom je niet bij Syracuse kijken. Het laatste jaartje speelde je bij...
Country Road.
Bij West Virginia.
To the place.
En, lelijk eruit gegaan tegen Maryland dit jaar. Dus daar moeten we het maar misschien, moeten we het maar misschien niet te lang over hebben. Maar was het wel een leuk basketbaljaar voor jou?
Ja, ja. Uiteindelijk heb ik goede momenten gehad. Ook natuurlijk niet. Gewoon, ja, weet je wel. Het was gewoon echt taai sinds het begin van het seizoen. Omdat onze coach was natuurlijk ontslagen aan het begin. Dus dat zorgde ook voor dat 6-7 grote guys weggingen meteen. En die hebben we vervangen. Of ja, is het vervangen is een goede woord.
Ja, ja.
Ja, ja.
Ik weet niet meer, soms weet ik niet meer, twijfel ik een beetje aan mijn neem.
Nee, ja, altijd geld voor, kan ook.
Ja, ja. Precies. Maar die hebben dus, we hebben een beetje een team alsnog bij elkaar gehouden. Maar af en toe liep het gewoon echt niet als, het liep gewoon niet zoals het natuurlijk zou gaan als je een team hebt waar je op gepland hebt, zeg maar. Dus we hebben alsnog goede momenten gehad, mooie momenten, maar ook echt natuurlijk zware momenten dat je gewoon verlies en dan ben je en dan zit je in je stoel. Zo van, ik weet het niet, man, dit is echt taai. Maar ja, niemand heeft opgegeven en iedereen heeft doorgezet, dus ik ben echt daar wel gewoon blij mee.
Ja, nou ja, maar je hebt het al eerder genoemd ook met die met nu de draft combine en hoe groot zijn je kansen. Ja, het hangt ook van heel veel andere factoren af natuurlijk. Als je dit jaar wel met het originele geplande team van West Virginia had gespeeld en misschien weer verder was dat heeft allemaal invloed op je, maar ja, je blijft gewoon, je doet wat je zelf onder controle hebt, toch?
Precies. Dat is
ja, heel mooi, man.
Heb je trouwens al met... Want ik heb jou wanneer gesproken? 2 weken geleden, 3 weken geleden? Een maand geleden alweer voor ESPN.
Niet te veel bellen, Anwar. Hij moet zich ook concentreren. Niet te vaak bellen, hij moet ook concentreren.
Ja, maar het is alleen maar zakelijk. Ik ben een tweede agent voor hem. Dus dat... ik regel alle zaken voor hem. Nee, voor ESPN toen. En toen vroeg ik aan jou van... Heb jij al... Of ga jij praten met je Henk... Met Rick, met Francisco. Is dat al gebeurd? Hebben die gasten al gebeld of gesproken? Of,
over gewoon voor, over, ja, voor
over
advies.
Het proces, ja.
Ja, ik heb Henk gesproken. Francisco nog niet, bijvoorbeeld. Maar misschien op een gegeven moment. Maar,
maar Rick bijvoorbeeld, Rick Smits?
Ja, ook niet. Nee, ook niet.
Ik heb zijn nummer, ik stuur wel straks je nummer. Dan komt het goed. Dat komt goed.
Is dat serieus?
Nee, ik heb zijn nummer. Ik heb contact met hem. Dat komt goed. Gaan we regelen zo na de podcast.
Deze man is echt ongelooflijk.
Daarom zei ik, ik ben een agent voor jou, jongen.
Nee, dat is top. Nee, ik zou het sowieso ook willen. Maar ik heb Henk wel gesproken. Die heeft wel goed advies gehad, sowieso.
Henk heeft natuurlijk, is ook ooit gedraft door de Minnesota Timberwolves. En heeft het op hoe het toen ging, heeft hij toen allemaal meegemaakt. Dus daar kun je altijd een hoop van leren. En hij is ook heel trots op jou natuurlijk. Hij zit nu in de auto onderweg naar Heroes tegen Donar. Dus hij moet de GM uithangen. Maar dat hoort er ook bij. Ja, leuk. Hey, en Summer League, gaan we je daar sowieso zien? Of is dat ook allemaal nog niet te zeggen?
Ik denk daar wel iets grotere kansen, maar omdat ik daar zou zijn. Zeker ook nog niet. Het ligt een beetje aan zeg maar, hoe het natuurlijk gaat met de draft. En,
uiteraard.
Als ik een contract krijg, dat maakt natuurlijk een groot verschil. Dan ben ik er zeker bij als ik een contract heb. Maar als ik voor spelers die undrafted gaan en niet een contract krijgen, dan is het soms ook niet echt, denk ik, waard om erbij te zijn. Want dan draait het vooral voor de teams om development, zeg maar, van die guys die het wel...
Ja.
Waar ze wel investeren. Maar ja, misschien ook wel, zeg maar. Want dan is soms, je hebt ook weer verhalen gehoord van mensen die zich wel nog een contract earnen in die Summer League. Dus ik ga het sowieso nog even bekijken. Maar ik denk wel dat ik daarbij zou zijn. Ik hoop het in ieder geval.
Moeten we heen gaan trouwens, Matthijs, in Las Vegas. Jullie.
Oh ja, ja. Ja, dat zou een goed idee zijn. Ik heb mijn familie al op vakantie. Ik ga met mijn familie op vakantie in Frankrijk, omdat ik kaartjes heb voor de Olympische Spelen. Dus ik weet niet of ik ze dit dan ook nog aan kan doen. Maar wellicht. Vast wel. Ze zijn wel wat gewend. Heb je al in die zin scenario's voor jezelf uitgedacht? Als in, als ik gedraft word, dan kom je in een soort circus terecht. Dan word je geleefd. Maar stel, ik word niet gedraft, dan heb ik nog nog een plan B, C, D? En zijn dat dingen waar je over wil praten? Of zeg je nou, ik volledig focus nu op draft en dan, daarna kijken we wel?
Ja, ik vind het wel nice altijd om een beetje een plan B of iets te hebben. Zeg maar, als je niet volledig soort van, wow.
Als je terechtkomt, ja.
En dat je soort van, nee, ik vind het wel lekker een beetje daar een beetje op voor. Ja, niet voorbij, maar dat je wel een idee hebt, zeg maar. Ik focus me nu volledig op de draft, op alles wat hier om draait. Maar zo in het geval dat het dus helemaal niet lukt, dan zou ik in ieder geval denk ik, er is nog een window met het Nederlands team waar ik eigenlijk überhaupt bij wil zijn. Maar dat zou dus niet kunnen als het wel met de draft, als ze zeg maar dat ze tijdens Summer League zijn. Dus ik zou stel er is uiteindelijk blijkt dat er geen interesse is of zo, dan zou ik dus in ieder geval waarschijnlijk starten met het Nederlands team en dan meteen zoveel mogelijk mijn pijlen richten op Europa, denk ik. Nee, dat is een beetje vaag, mijn idee, zeg maar. Maar ja. Zoals ik zei, ik ben nu volledig gewoon hier bezig. En hier, ja. En denk zodat wel of niet lukt, weet je wel, dan kan ik wel meteen schakelen. Maar het is nu gewoon echt fully. Ja,
snap ik. Hey, en het wordt voor jou helemaal. Want ze hebben een nieuwe draft opzet, hè? Die draft is toch in tweeën verdeeld nu. Je hebt nu één avond ronde 1 en dan de avond daarna pas ronde 2. Omdat ze dan mediatechnisch meer aandacht kunnen genereren.
Want die tweede dag is ik zit te denken, is het dan de eerste dag, eerste round?
Ja,
of
volgens mij wel. Klopt, ja. Tweede dag, second round, ja.
Oké, ja. Ja, dus je hebt in ieder geval, volgens mij betekent het ook dat de teams meer tijd hebben om zeg maar, hun picks te besluiten. Want normaal moesten ze dus, oh, we hebben die niet gekregen, dan moeten we heel snel beslissen of we deze of deze. Maar, dus nu krijgen ze dus, tenminste ik heb gehoord van wat, mensen bij agencies en vrienden, dat ze nu dat een stuk fijner voor hun is, dat ze ook gewoon meer tijd kunnen hebben om te beslissen.
Ja, en wat er natuurlijk ook gaat gebeuren is, je hebt straks ronde 1 gehad, alle lottery picks zijn eruit. En dan, kijk, ik bedoel, Nikola Jokic is natuurlijk ook als 41ste gedraft tijdens een taco-reclame. Die zou dan nu, zou dat anders gaan? Want dan heb je nog een zooi spelers over voor die tweede ronde. En dan krijg je in die 24 uur, krijg je podcasts, je krijgt artikelen, je krijgt YouTube-analyses.
Wie is er nog over? Weet je, wie is er nog over?
Maar nog meer, en dat is denk ik ook waarom je agents het zo interessant vinden, van oké, maar wacht even, want nu hebben die en die team hebben nu voor een guard of een forward gekozen, maar eigenlijk zoeken die nog een 5. Maar de goede 5's, die zijn er allemaal uitgehaald door andere teams. Dus nu wordt het bijvoorbeeld, weet ik het wat, voor de Kings of de Grizzlies of de Pistons, wordt het misschien wel heel interessant om op plekje 40, 41 te kijken naar Quinten Post, Jesse Edwards. En vanuitgaande, want je hebt natuurlijk ook gewoon kans dat jullie allebei al als 10e en 11e pick eruit gaan.
Sowieso minimaal.
Maar dat maakt het natuurlijk fascinerende, ook voor agents in het hand, want die kunnen in die 24 uur ook even gaan bellen. Hey, luister, we zagen jullie picks en we hebben nog, misschien is dan nu dit wel interessant voor jullie. Dus moet je bellen.
Ja, nee, precies. Ik denk dat dat wel echt een verschil gaat maken sowieso. In gewoon het hele proces van alles. Ook buiten de taco-reclames, dat het ook gewoon voor agencies een stuk interessanter gaat zijn, denk ik.
Heb je je pak al klaar trouwens? Dat pak waar Henk het podium mee op ging trouwens, daar wil ik het nog wel een keer met hem over hebben. Dat kon echt niet trouwens. Dat kon echt niet.
Ik heb niet eens goed gezien. Was het niet een blauwe grote pak?
Ja, het was echt zo'n pak die... hij is al lang en dit was ook nog een extra large versie daarvan. Maar wel geweldig dat Henk, weet je, want normaal destijds, als je in de tweede ronde, was je niet eens aanwezig in de zaal. Maar hij was gewoon aanwezig in die zaal. En hij was gewoon tot het einde aanwezig. En hij zat niet eens op de vloer waar al die draftpicks, hij zat op de tribune. Dus waarschijnlijk hebben ze een kwartier moeten wachten voordat hij van boven naar beneden was. Want hij zat echt gewoon alsof hij een kaartje had gekocht, leek het. Weet je, echt geweldig. Ik vond het zo'n geweldig shot was dat. En dan staat hij ineens naast Adam Silver. Want die was
Adam
toen,
Silver staat hij, ja.
Die was toen nog vice president.
Ja, geweldig, man. Wat natuurlijk ook hard is, want hij heeft dus de echte eigenlijk nu ook gewoon de soort van de echte president.
Ja, precies, daarom. Dus dat shot met Henk en Adam Silver. Denk ik, wow, je hebt dus gewoon de baas van de NBA heb je handen geschud. Terwijl David Stern eigenlijk toen de grote baas was.
Ja, precies, precies. Ja, ik weet niet of ik erbij, zeg maar ook al, zeg maar, zou ik confident zijn dat ik, niet confident, maar zeg maar, ook al zou ik denken dat ik in de tweede ronde gedraft word, dan zou ik, ik weet het nog niet, man. Dan, ik zou meer gewoon die tip in mijn hoofd hebben dat ik dan, dat geval dat het niet lukt, dat je daar zou zitten.
Ja, ja dat maakt het natuurlijk, ja, het is ook een spannend moment.
Maar mensen doen dan tv-zenders, die weten al, die hebben al een soort van gevoel, die gaan dan alvast bellen, hey, kunnen we een camera bij je thuis plaatsen? Als je niet gaat, kunnen we een camera bij je thuis plaatsen? Nou, als jij dat verzoekje krijgt van, hey, kunnen we een camera bij je thuis plaatsen? Zeg je, hey, ik ga wel lekker naar New York toe. Ja. Ik ga zitten. Als jullie al iets weten, ja, dan ga ik klikken daar zitten.
Ja, precies. Ja, mooi. Want het wordt sowieso twee spannende, mooie dagen. En wat ook gewoon fijn is, is jij en ook Quinten, die we later nog eens een keer zullen spreken. Zo verschrikkelijk veel talent. Ja, haal je de NBA fantastisch. Haal je de NBA niet, kom je nog steeds in een prachtige competitie terecht. Dat kan ik nou al wel zeggen. 100% het Nederlands team. En er zijn meer wegen naar Rome. Wie weet kom je later nog eens een keer in de NBA. Ik hoop vooral dat je droom uit mag komen. Wat die droom dan ook is. Maar sowieso ga je een aantal jaren geweldig genieten van wat je nu ook al gedaan hebt. Van basketbal op het hoogste niveau. En mooie avonturen. Want als we soms Henk horen over de verhalen die hij heeft meegemaakt. Dan is Europa ook geen gek idee. Zeker niet. Dus er zijn meer prachtige plekken om te basketballen dan alleen de NBA. Maar het zou heel tof zijn als je daar weet te geraken. En we gaan dan ergens in de loop van volgend jaar, als je het niet al te druk hebt, gaan we nog eens een keertje.
Dan gaan we gewoon langs, hoor. Hallo. Hey, hallo. Ja, gaan we gewoon langs. Budget? Hebben we budget inmiddels, Matthijs, of niet?
We hebben budget als ik genoeg geld verdien met andere dingen. Maar nee hoor, dat komt wel goed. Nee, dat tof. Ik vind het heel leuk dat je zo even de tijd nam om met ons te spreken. Midden in de gekte van het NBA-circus. En ik weet niet, Anwar, of jij nog mooie woorden voor...
Ja, nee.
Nee, je hebt geen mooie woorden voor...
zo snel. Nee, ik heb geen mooie woorden. Nee, vanaf nu. Nee, joh. Nee, joh. Ik weet zeker dat hij het gaat redden. Hoe dan ook. Weet je, gedraft wordt hij gedraft. Ik denk wel dat hij ergens terecht gaat komen. Weet je. Ik heb zijn naam ook voorbij zien komen in mock drafts. Quinten ook. Dus het is echt wel een team wat gaat zeggen van, we hebben een rebounder nodig. We hebben een lange big man nodig die in de post gevaarlijk kan zijn. Een double-double machine misschien in potentie. Dat kan ook, hè, dat weet je niet. Dus wie weet, hè, want wat ik merk, de big men are coming back in de NBA. Hè? Dit is gewoon zo.
Zeker. Zeker,
weet je, het is gewoon een traditie. Het zijn wel andere big men. Het zijn big men zoals Jesse. Weet je, zoals Wembanyama. Ja. Gewoon slim.
Bewegelijk. Slim.
Ja, slim. Ik bedoel, want vroeger had je Shaq en dat waren gewoon... Die kwamen niet vooruit, weet je. Maar nu is het gewoon fit en groot. En die ook gewoon een midrange hebben. Die rond de basket flexibel kunnen zijn. Dus Wembanyama, Alexander Sarr. Jokic is dan een uitzondering, maar...
Goed draaitje, Jesse, ja.
Nee, ik heb zijn naam nog niet genoemd, hè.
Nee, maar er is zeker potentie. Ja, leuk. En wij gaan het allemaal vanaf hier meemaken. En sowieso staan wij voor je te juichen, wat er ook gebeurt. Dus die kun je alvast meenemen. En dan, eigenlijk moet ik dan zeggen, hopelijk zie ik je niet van de zomer met het Nederlands team. Want dat zou goed zijn.
Deze zomer is dat helaas het doel, hè, dat ik er niet bij ben. Maar.
Ja, maar dat is om een hele goede reden. Dus hey, tof. Succes met de Pro Days en alles wat er nog bij komt kijken.
Ja, thanks guys. Thanks. En thanks voor alle complimenten en de support. Ik hoop dat het helemaal goed gaat. En hoe heet het? Ik hoop dat ik terug op de podcast kan zijn binnenkort.
En zeker.
En ik krijg een andere
regel
voor mij.
Andere regeldingen.
Je krijgt het nummer van Rick voor me.
Ja, top. Doe snel.
All right. En wij zijn er ook snel weer. Ciao.